Ja, goedemorgen allemaal. We zijn er weer, zondagochtend om 10 uur. Met de online dienst, zoals dat dan heet. Tegenwoordig, weer iets nieuws. Maar er gloort hoop aan de toekomst. Niet wat onze behoudenis betreft en dat soort dingen, want dat weten wij. Maar ik heb van een week Jaap ook nog even gesproken. En ook inderdaad even op de site van de overheid gekeken. Dat we mogen tot 30 mensen bijeenkomen, mis de 1,5 meter gaan respecteren. Nou, dus dat zien wij wel zitten. Ik moet het nog wel even uitzoeken met de school. Dus dat hoofd moet ik nog wel even bellen. Want ik weet ook niet wat daar allemaal veranderd is natuurlijk. Maar dan heb ik er wel goede hoop op dat wij gewoon zondag weer gewoon in het gebouw kunnen samenkomen. Waarschijnlijk in de grote zaal. Maar ik spreek natuurlijk voor degenen die altijd bij ons in de gemeente komen. Richt ik me even tot hun. Maar de kans is wel groot dat het gaat gebeuren. En ik ben ook blij om te horen dat we ook allemaal ernaar verlangen om weer bij elkaar te zijn. En het is mooi dat het zo kan. Daar zijn we ook heel blij natuurlijk mee. Maar het is zoals Paulus zegt, die verlangde om bij de Romeinen te zijn. Omdat hij wilde graag bij hun zijn en vertroost worden door het onderlinge geloof. En dat had hij natuurlijk niet op afstand. En dat ervaren wij ook natuurlijk elke dag weer. Hè? Dat je denkt, het is toch... We zijn er heel blij mee dat dat kan, zeker. Maar we zijn ook weer nog veel blijer als we weer bij elkaar kunnen komen. Dus we gaan het zien deze week en jullie worden op de hoogte gehouden. We gaan vandaag weer verder met de brief aan, ik zeg het niet helemaal goed, over onze geestelijke zegeningen. Maar daar wil ik eerst in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Dank u voor alles, Vader, dat u uw zoon hebt gegeven om te sterven voor onze zonden en begraven te worden en weer na 3 dagen op te staan. Daar in de hemel te zitten aan de rechterhand van de Vader. Aan Paulus is verschenen. En dat glorie, de geweldige evangelie van genade aan hem geopenbaard. En daaruit leven wij en daaruit willen wij ook weer gaan leren vandaag. Vader, wilt u ons helpen om het te begrijpen. En dat kan alleen maar als uw geest dat in ons doet samen met het woord. En daar bidden we ook voor. En dan dank u ook in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, de geestelijke zegeningen, we hebben vorige keer over gehad, wat zijn dat dan, zegeningen? Dus God is jou goed gezind, gunstig gezind en hij heeft ons gezegend, Efeze 1 vers 3, met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. Ja? Heeft, dus we zijn gezegend, met alle, niet een paar, maar alle geestelijke zegeningen, dat is ook belangrijk, hebben we ook gezien. Ze zijn niet aards, maar ze zijn geestelijk en dan in de hemel en dat is... waar wij ook reeds gezet zijn. En natuurlijk op 1 manier maar in Christus Jezus. Nou, mijn doel is dus om de brieven allemaal door te gaan lopen van apostel Paulus. Om daar geestelijke zegeningen in te vinden. Die zijn natuurlijk wel vooral geconcentreerd in de eerste 7 versen. Denk ik tenminste, dat wil zeggen vers 4 tot en met 7 wordt altijd geleerd, maar ik denk dat we van daaruit ook in alle andere brieven heel veel dingen kunnen vinden dat wij kunnen zeggen, daar zijn we toch mee gezegend. Bijvoorbeeld vrede met God, dat vind ik toch wel een geestelijke zegening die ik heb, dat ik niet meer wakker hoef te liggen van hoe is Gods houding tegenover mij omdat ik iets verkeerds heb gedaan. Nee, ik heb voor altijd vrede met hem. Maar nou zit ik in de Romeinenbrief. We gaan in Efeze, als alles loopt zoals het loopt, Dan niet al te lange tijd gaan we ook de Efezebrief leren. Dat ga ik niet doen, dat gaan broeder Jaap en broeder Harry gaan dat doen. Dus ik zei het vorige keer al, echt niet al het gras voor de voeten maaien. Maar ik ga wel een aantal versen hier in Efeze 1 bekijken over de geestelijke zegeningen. En dat doe ik niet al te lang bij elk vers. Dus jullie zullen daar van hun zeker meer in geleerd gaan worden. Efeze 1 vers 4. Daar zie ik dan staan dat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Nou, met onze studies over hoe ziet de hemel eruit en wat gaan wij daar doen, hebben we het daar uitgebreid ook over gehad. En we zijn uitverkoren in hem. Nou, waarom zijn we uitverkoren? Je kiest iets uit. Net zoals ik vroeger ook bijvoorbeeld met school ging voetballen. Dan koos je altijd de beste spelers uit. Die wou je in je team hebben. Maar waarom? Om te winnen. Dus om een bepaald doel te verwezenlijken. Dat is de uitverkiezing. Uitverkiezing heeft te maken dat we hem gaan dienen. Nou, in de toekomst zullen we met hem gaan regeren daar in de hemelen. Ja? Het is een geestelijk iets in dit verband, ja? De uitverkiezing. Het is wel zo dat hij heeft eerst gekozen. Ja? Dat is reeds voor de grondlegging gebeurd. Hij kiest degene die voor hem kiezen. Dat vind ik altijd wel een mooie omschrijving. Dus wat heeft hij gedaan voor de grondlegging der wereld? Is natuurlijk zijn zoon de enige uitverkoren met een grote hoofdletter. En hij plaatst een ieder die gelooft in zijn zoon. Dan word je gedoopt door de geest in het lichaam van Christus. En dan maak jij deel uit van zijn uitverkiezing. En God heeft een plan, een tweeledig plan, wat hij wil gaan realiseren, wat in de hemel is en wat op de aarde is. Nou, het lichaam van Christus is hemels. Dus wij delen in die uitverkiezing met dat plan, dat doel wat hij heeft, dat gaan wij met Christus realiseren, wat in de hemel is. En dat is natuurlijk dat wij daar gaan regeren. Het is wel zo, hij heeft het reeds voor de grondlegging, dat zien we ook staan, hier heeft hij dat reeds gedaan. In hem. Hij heeft ons niet uitgekozen om in Christus te zijn. Dat is andersom, ja. Nee, je moet geloven. Dus Christus de uitverkorene. En ieder die tijdens dit leven gaat geloven, wordt in het lichaam van Christus gedoopt. En dan ben je dus in die bestemming die God met zijn zoon heeft, in de hemel later, ben je dus geplaatst. Dat is de uitverkiezing. Het is wel zo, hij heeft ons eerst uitgekozen voor de grondlegging in de wereld. Maar het is niet zo dat het allemaal van tevoren. Nee, je moet geloven. Ja, het gebeurt op dit moment. Het is net als een trein, wij hebben daar een station. Nou, je staat op het perron, die komt aanrijden. Je kan instappen of niet. Maar die trein, die heeft een bestemming. Of jij nou instapt of niet. Maar die gaat hier in dit geval naar Den Haag toe bijvoorbeeld. Wil ik naar Den Haag, stap ik in die trein. Nou, zo is het met uitverkiezing ook. Je kan instappen of niet. En dat gebeurt door het geloof. En als je het niet doet, wat is je bestemming dan? Ja, dan is uiteindelijk de hel en de poel des vuurs is jouw bestemming. Nou, zoals Paulus ook zegt, dat in Adam zullen alle mensen sterven. Nou, ik wou het uit mijn hoofd zeggen, maar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, vers 22. Gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Vanuit Adam is het een automatisme. Ja? Je wordt geboren in Adam, je gaat gewoon dood, want je bent een zondaar. Het is niet zo, in Adam worden wij allemaal doodgemaakt. Nee, je wordt gewoon geboren in zonde in Adam en je gaat dood. Maar in Christus zullen allen levend gemaakt worden. Worden zie je, die ben niet automatisch in Christus zomaar levend. Nee, in Christus word je levend gemaakt. Dat is wat er gebeurt. En dat is Christus aannemen. En dan ben je dus door de geest in het lichaam van Christus gedoopt. 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Nou, dan zien wij dus daar. Dan is de bedeling der genade afgelopen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord de prediking Gods van ons ontvangen hebt. Dus Paulus zegt, ik heb jullie...
2 Thessalonicenzen.
Ja? Oh nee, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Sorry, ja. Ja, ik heb een 2 staan. Dat heb ik uit mijn hoofd gedaan. Stom, maar het is 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Of zeg ik nou toch verkeerd? Dan ben ik... Nee, het is wel 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Ik heb de verkeerde. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. De context is de antichrist en de grote verdrukking. En dan zegt Paulus in vers 13. Maar wij zijn niet in dat plan op aarde. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u broeders die van de Heere bemind zijn. Dat u God van de beginnen verkoopt. Koren heeft, uitgekozen heeft, tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof in waarheid. Zaligheid in de context is daarboven, dan gaat het over de antichrist. En dat zie je dus in vers, nou ja, de vers daarboven, dan even kijken. In vers 8 zie je dat hij vernietigd wordt door God. En in vers 11 zie je, er zal een kracht der dwaling zijn in de grote verdrukking, dat zij de leugen zouden geloven. Dit gaat niet over ons, het gaat over de tijd in de grote verdrukking, de antichrist. En dan zegt Paulus, God heeft ons vanaf het begin uitgekozen. Ja? Dus vanaf het moment toen wij, toen ik net die verkeerde tekst las, maar aan de andere kant, Paulus zegt, toen u het evangelie van mij gehoord hebt, van ons, ja, dat is het begin van jouw positie in Christus en in je uitverkiezing. Toen je hebt geloofd. En vanaf het moment dat je hebt geloofd, ben je uitgekozen tot zaligheid. Dat wil zeggen dat je gered bent van de tijd daarboven van de antichrist. Die tijd gaan wij niet meemaken. Want weet je, de uitverkiezing, dat doel wat hij met ons heeft, dat is namelijk niet voor hier op aarde, maar voor in de hemels. Dus daaraan kan je ook heel duidelijk zien dat het lichaam van Christus wordt weggenomen, omdat het is niet onze verkiezing. Dat heeft met onze hemelse positie en onze tegenstander daar in hemel te maken, maar niet hier op aarde. Dat gebeurt als wij weg zijn. Kijk, tot zaligheid, hoe dan? In heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Nou, dat is de waarheid die Paulus, let maar op in vers 14, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dus hij heeft ons geroepen door ons, zie je, door ons evangelie. De mensen worden geroepen door het evangelie van Paulus. Nou, en dat is je roeping. Je gelooft het. En dan ben je in Christus. En dan deel je in die uitverkiezing die hij ook heeft met zijn zoon. Dus ja. Dus de bedeelde genade in deze tekst zie je dan ook. Die uitverkiezing is dus totdat de bedeelde genade is afgelopen. Want ons terrein is niet hier op aarde, maar is daar in de hemel. En daar gaan wij hem ook verder natuurlijk dienen. Want dan gaan wij met hem Christus gaan we regeren. En dan gaan we de engelen oordelen. In vers 5. Efeze 1 vers 5. Dan zie je. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Door Jezus Christus in zichzelf. Naar het welbehagen van zijn wil. Ja, het zijn wel eens woorden dat je denkt. Dat je goed moet lezen, ja. Want je leest het vaak, maar begrijp je ook, zoals Filippus ook tegen die kamerling zei, begrijpt gij wat gij leest? Hij zegt, hoe kan het dan als niet iemand mij onderricht? Nou, bij ons is het de Heilige Geest en natuurlijk ook degene die het woord leren en zelf ook de Bijbel lezen, maar die ons tevoren verordineerd heeft. Wie is ons? Het lichaam van Christus. Net zoals in vers 4, ons heeft uitverkoren, het lichaam van Christus. In vers 3, wij zijn gezegend, het lichaam van Christus. Kijk maar in vers 1, dan zie je in vers 1 vers, Paulus een apostel van Jezus Christus door de wil Gods. Kijk, de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Niks met Israël te maken, dat is het lichaam van Christus. En wij zijn dus tevoren verordineerd, dat heeft hij gedaan, tot aanneming tot kinderen. Door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Aanneming tot kinderen, dan ben je dus in Gods plan, bedoelt hij daarmee, een zoon. De aanneming tot kinderen. Hoezo heeft hij mij dan aangenomen? Dan denk je dus aan adoptie. Wij denken bij adoptie natuurlijk van iemand die ver weg, een moeder die haar kind heeft afgestaan. En die laat je dan overkomen hier en die neem jij op in jouw familie. En dan kunnen ze ook erfgenamen worden natuurlijk en alles, ja. Maar dat betekent, het was eerst niet jouw kind en dan wordt het jouw kind. Maar dan zie je, dan gaan ze daarna nog wel eens op zoek naar hun roots. En dan hebben ze opeens, komen ze achter, hey, ik heb nog een biologische moeder. Heb ik nog ergens in Peru wonen of wat dan ook. Dus dat kan heel verwarrend zijn. Maar bij ons is het niet zo. Bij ons is het zo, wij zijn aangenomen tot kinderen. Dat wil zeggen, tot een zoon. Je bent gelovig geworden, maar je bent gelijk in een positie geplaatst van een zoon. Van een erfgenaam. Wij krijgen de erfenis pas. Ik krijg geen erfenis meer, want mijn vader en moeder zijn al overleden. Maar normaal gesproken krijg je een erfenis als natuurlijk je vader en moeder overleden zijn. Een kind die krijgt de erfenis pas. Ja, als ze heel vroeg doodgaan, kan je als klein kind een erfenis krijgen. Maar meestal ben je al gewoon een volwassen iemand. En dan leef je zelfstandig in je huis met je familie. Maar hier, wij zijn niet eens kindertjes. Je wordt wedergeboren, zegt de Bijbel dan. Dat wil zeggen, wij worden natuurlijk een nieuw schepsel. En we zijn kinderen van God. Maar hij ziet ons niet als kleine kindertjes. Hij heeft ons geplaatst in zijn plan, gelijk met de positie van een volwassen zoon. Met Christus samen de erfenis te delen, te beheren. Een volwassen zoon. Hij heeft ons... Hoe staat het ook weer? Hij heeft ons bestemd om een volwassen zoon te zijn. Hij heeft ons, dat wil zeggen, net zoals vroeger werd een kind, die wordt op een gegeven moment, een bepaalde leeftijd, wordt hij tot een volwassen zoon verklaard. En dan is hij ook helemaal verantwoordelijk gesteld voor wat hij zegt en wat hij doet. Kijk, een kleine kind van 3, 4, 5 jaar en zo ligt het anders. Maar in alles wat hij zegt en wat hij doet, ja, is hij aansprakelijk. Nou, wij zijn dus hier, waarom is dat dan geestelijk? Nou, wij zijn dus in Gods familie geplaatst en hebben een erfenis. Maar vergeet één ding niet, hij spreekt hier over het lichaam van Christus, zijn heidenen. En je weet de brief van Paulus, dat gaat over het lichaam van Christus, Jood en heiden. Er is in het lichaam eigenlijk helemaal geen verschil. Kijk, hier op aarde zie je nog wel verschillen tussen Joden en heidenen. Maar in het lichaam van Christus qua positie is er totaal geen verschil. En dat is uniek, omdat als je kijkt in het verleden, hadden de heidenen natuurlijk totaal geen erfenis. Het ging om Israël. En Romeinen 9 vers 4 leert ook, hunner is de aanneming tot kinderen. Hunner is de aanneming tot zonen. Zonen van God, die met zijn zoon gaan regeren over deze wereld, over de erfenis. Nou, kijk even mee in Exodus 4. Exodus 4. Dat is al een heel eindje terug, duizenden jaren terug in de geschiedenis. Exodus 4 vers 22, bij de uittocht, of nog voor de uittocht, maar in ieder geval, dat zegt God, even kijken, vers 22, dat Mozes tegen Farao moet zeggen. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, kijk, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken. Dan spreekt hij over het volk Israël. Dat ziet God als zijn zoon. Israël is als volk in feite in Egypte geboren. Ja, daar zijn ze een volk geworden. En worden ze als zoon uit Egypte geleid. Een paar bladzijden verder, dan zie je ook samen met de erfenis dat staan. Exodus 6. Exodus 6 vers 6. Ja. En dan zie je dat Mozes. Dat God tegen dat Mozes zegt. En dan in vers 6. En ik zal u. In vers 5 moet Mozes dat tegen Israël zeggen. Dan zie je dat hij hun zal verlossen uit de slavernij. En in vers 6. En zal u lieden tot mijn volk. Wat staat daar? Aannemen. Dus God. Dat volk bestaat al. Ja, maar je ziet hier, hij neemt ze aan bij de verlossing. Dat is wel mooi eigenlijk, als je naar ons ziet. Als wij verlost zijn van onze zonde, je gelooft, dan heeft hij ons ook verordeneerd tot aanneming tot kinderen, tot zonen. Je ziet ook, als ze verlost zijn, hij neemt ze aan als zijn kind. Dan noemt hij ook mijn zoon het volk. En ik zal u tot een God zijn en gij lieden zult bekennen dat ik de Heer uw God ben, die u uitleidt van onder de lasten der Egyptenaars. Zie je, dat is de verlossing. En we weten ook door het bloed van het lam, dat werkelijke lam. Wij weten nu geestelijk, de Heer Jezus is het lam. Door het bloed waar wij door verlost zijn, zijn we gelijk tot zonen gemaakt. En dan zie je, in vers 7. En ik zal u brengen in dat land waarover ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. En ik zal het uw lieden geven, kijk, tot een erfdeel. Precies. De zoon heeft een erfdeel. Israël is verlost door het bloed van het lam uit de slavernij. En zijn dus tot een zoon. Neemt hij hun aan en hij brengt ze naar de erfenis. En dat is het beloofde land. Nou, prachtig toch? Ik bedoel, het is geen typologie, maar we kunnen heel mooi dingen zien. Dat ook voor ons geldt. Wij zijn verlost door het bloed van het lam, van de Heer Jezus. Hij heeft ons uit de slavernij van de zonde gehaald. En hij heeft ons een plaats. En dat is het verschil. Zij moeten er nog heen. Maar wij hebben al dat erfdeel. Dat komt allemaal omdat wij het zoonschap hebben. Nou, dus daarom is dat een geestelijke zegening. Efeze 1 vers 5. Tot aannemen tot kinderen. Zij hebben het hier letterlijk op aarde. Wij hebben het geestelijk in de hemel. Nou, en dan zie je vers 6. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Is ook zo'n geweldige zegening. Wij zijn begenadigd. In het Engels zeggen ze accepted. Omdat zij hebben dat woord niet. Dat vind ik weer geweldig, dat wij dat dan weer lekker wel hebben. Ja? Je zou kunnen zeggen, hij graced hun. Maar graced, begenadigd. Maar dat kennen ze niet, dat woord. Dat is geen werkwoord. Wij, in onze taal kan het wel. Wij zijn begenadigd in de geliefde. En er staat ook, heeft. Je ziet ook al die teksten met die zegeningen. Allemaal tegenwoordige tijd. En het blijft en het is zo. Hij heeft ons begenadigd. En waarom is dat dan een geestelijke zegening? Ja? Nou, wij zijn dus begunstigd, ja, door God. Wij zijn aangenaam gemaakt. Daarom is dat woordje begenadigd ook zo mooi. Hij heeft ons aangenaam gemaakt, waardoor hij dus ons kan accepteren, kan aannemen. Maar dan is dat woordje genade dus heel erg sterk. Hij heeft ons gemaakt, want wij waren maar ellendige zondaren. Begenadigd, wij kennen het in onze taal ook. Je kan zeggen, oh, dat is een begenadigd kunstenaar. Of een begenadigd spreker. Dat kennen we, die uitdrukking. En wat bedoelen we daarmee? Nou, dan is iemand uitzonderlijk begaafd. Wij zijn begenadigd, hoe in de geliefde. We zijn uitzonderlijk begaafd, bekwaam gemaakt gewoon. Dat kunnen wij niet doen. Mensen denken, nou, ik moet dit doen, ik ga dat doen. En dan ga ik mezelf bekwaam maken. En dan gaat hij mij accepteren. Vergeet het maar. Het heeft hij moeten doen. En er komt genade voor kijken. Dus ja, waarom? Nou, Romeinen 3 vers 23 leert toch, alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods. Dat is onze situatie. En God heeft toch de wet gegeven aan mensen die de wet hadden, dat was Israël. Maar daardoor kwam de hele wereld, stond schuldig voor hem. Waarom? Nou, we weten bij Genesis 11, de heidenen, de hele wereld, schuldig. In ongehoorzaamheid besloten, aan zichzelf overgelaten. Helemaal aan de begeerte van hun eigen hart. Nou, kijk maar naar Canaan, hoe dat eruit zag toen, ja? Toen Israël daarheen ging. Dat is niet best. En dat kunnen we nu nog steeds zien we dat. Toen heeft hij Israël geroepen, heeft hun de wet gegeven. Die was heilig, rechtvaardig en goed. Wat is het resultaat? Allemaal zonde. Ook de Joden met de geschreven wet ook schuldig. Dus als de heiden zonde was schuldig zonder de wet. En met de wet de Joden ook schuldig. Dat is een hopeloze situatie van de mens. Ja? Allemaal op weg naar de poel des vuurs. En de Bijbel leert, niemand is rechtvaardig. Ook niet. 1. De meest heilig voorkomende mens is niet rechtvaardig in de ogen van God in deze wereld. Absoluut niet. Maar God is heilig, hij is rechtvaardig, hij is ook een verterend vuur, zegt de Bijbel. Een verterend vuur voor de zondaar, voor alles wat tegen zijn heiligheid ingaat. Dan komt zijn gerechtigheid komt in actie om zijn heiligheid te beschermen. Hij is volmaakt. Hij is heilig. Onaantastbaar. En wij zijn maar ellendige zondaren. Ja? Dus ja, de eis is dan ook, je moet heilig zijn. En hij heeft ons dus begenadigd als ellendige zondaren die allemaal op weg waren naar de poel des vuurs. Ja? Nou, hoe ging dat dan vroeger? De eis om heilig te zijn, daar waren ze natuurlijk, ik bedoel, ze waren echt niet beter dan wij. Kijk naar Adam en Eva, ze zijn in zonde gevallen. Kain en Abel. En wat werd door God gevraagd? Een offer, ja? De zonde is gebeurd. Hadden ze geluisterd naar Adam en Eva, die hadden natuurlijk al verteld van hoe God heeft ingegrepen toen zij rokken zelf gingen maken van vijgenbladeren en dachten zich zo te bedekken. Dat is precies de religie die denkt hun eigen, zichzelf te bedekken met goede werken, zodat God die werken ziet in plaats van jou. Ja? Nee, God heeft toen rokken van vellen gemaakt. Toen is er bloed gevloeid. Dat is het enige wat hij kan accepteren. Een onschuldig, in dit geval een dier, die de straf draagt voor de schuldige mens. Nou, het offer was daarom ook van Kain en Abel, moest een offer met bloed zijn. En je ziet ook, van Abel werd geaccepteerd door vuur van God. en Kaïn, hoe mooi het zijn werk ook waren. Het zal wel absoluut mooier. Ik denk als ik allemaal mooie groenten, fruit, of weet ik, bloemen, of weet ik wat voor offer die gaf van zijn werk. Prachtige dingen van wat hij allemaal gekweekt had. En of je ziet dan zo'n dier wat geslacht is. Ja, dat is dat anders. Het is natuurlijk wel veel mooier. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat er achter het offer steekt. Mijn werken of de prijs die betaald wordt. En we weten, dat was bij Abel het geval. Dus daar waren toen die offers voor, ja. En van Abel werd het geaccepteerd. Hij werd begenadigd, ja. Want God keek niet naar Abel. Hij keek naar het offer en daar wist hij, hij heeft dat uit geloof gedaan. Dus hij werd ook begenadigd, ja. Nog niet in de geliefde, dat kon niet. Maar door zijn gehoorzaamheid aan het geloof, ja. Hij bracht het juiste offer, maar we weten ook, zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Dat weten we. In het Oude Testament was dat door dierenbloed. Maar kijk bij mij even in Hebreeën 10. We weten, dat, daar kom je nu niet meer mee weg. Dat kan je nu niet meer doen, offers brengen. Nee, en daarom hebben de Joden natuurlijk ook een probleem. Als de Heer Jezus niet wil aannemen, hoe krijg je dan vergeving van zonde? De tempel is er niet en er zijn geen offers. Nou, Hebreeën 10 vers 1, want de wet hebben een schaduw van de toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, let op, de wet, kan met die offers die ze elk jaar geduriglijk, voortdurend offeren, in de tempel ook, er moest ook elke dag geofferd worden, de priesters waren volop aan het werk, maar je had ook die grote verzoendag voor het volk, en dan werd elk jaar, werd daar natuurlijk geofferd, zodat ze voor een jaar weer verzoening en vergeving hadden. Kijk maar, even kijken hoor, kan met dezelfde offerander die ze elk jaar voortdurend opofferen, nimmer meer, dat betekent gewoon nooit, nooit heiligen degene die daartoe gaan. Zelfs in de tijd van de Heer Jezus. Ja? Want hij spreekt in de tegenwoordige tijd. Hebreeën is na handeling geschreven, of in de tijd van handeling geschreven. Als het offer wel zou heiligen en de mensen zou kunnen redden, kijk vers 2, anders zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde geen geweten meer zouden hebben, der zonde eenmaal gereinigd geweest zijn. Als jij dus een offer brengt, dat grote offer, en het is voor al je zonden, hoef je nooit meer te offeren. Dan heb je dus ook geen geweten meer van, oh, ik heb gezondigd, ik moet vergeving vragen. Nee, want waar vergeving is, is ook geen offer meer nodig. En hij heeft met één offerande, kijk in vers 18, waar nu vergeving is, dezelfde, daar is geen offerande meer voor de zonde. In vers 14, met één offerande heeft hij een eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Dat ene offer was voldoende. En wij leven in de tijd dat wij uit dat volmaakte offer kunnen leven. Ja, het is het enige juiste offer. Bij Abel was dat offer het enige juiste offer wat hij kon accepteren. Dat moest trouwens ook een lam zijn zonder gebreken. Het moest een volmaakt lam zijn. Geen ziek lammetje of wat dan ook. Dus daar moest je wel op letten. Maar het was toch niet dat je daar toch voor je leven vergeven kon krijgen. Maar Christus, God wist, ik zorg zo meteen voor het juiste bloed. Nou, dat was Abel. Nu leven wij in de bedeling der genade, ja. Nu weten wij Romeinen 3 vers 23. Ja. Er is dus wat verteld. Er kunnen mensen zeggen, ja, wij geloven niet in bedelingen. Wij geloven niet in rechtsnijden en al dat soort dingen. Jullie delen de Bijbel zomaar in. Maar dat doet iedereen. Want in de kerken zie ik nergens een altaar staan dat men gaat offeren. Omdat ze weten, nee, dat was toen, maar dus nu niet. En in Romeinen 3 vers 23 spreekt over dat we hebben allemaal gezondigd en derfde heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Kijk, dan komt het woordje genade weer. Uit zijn genade. Door de verlossing die waar is in Christus Jezus. Die is in een persoon. Ik ben begenadigd in de geliefde. Maar wat is dat dan? Begenadigd in de geliefde kan natuurlijk nooit zonder het kruis. En dat zie je hier in vers 25, 23, 24 en 25 en 26. Dus die genade om niet. Zie je? Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid God. Dus hier kijk je terug bijvoorbeeld naar Abel. Abel heeft dat offer gebracht, maar dat bloed dierenbloed kon natuurlijk niet werkelijk, maar hij heeft wel geloofd. En als toen was geweest, kijk Abel, hier is mijn zoon, die is voor jou gestorven, had Abel dat gewoon geloofd. En Kaïn ook niet, want dat was de religieuze man. Dus kijk, en dat is het. En dan vers 26, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Kijk, in deze tegenwoordige tijd. En dat is de bedeling der genade. Nou, geweldig toch? Kijk ook even met mij in 1 Timotheus 2, vers 3. 1 Timotheus 2, vers 3. Nou, ik lees vers 6. Het gaat over Christus die zichzelf gegeven heeft. Kijk. Tot een rantsoen, een losprijs voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. Zie, het is pas de apostel Paulus die dit bekend maakt. Dat hij voor mij, voor de heidenen, ook voor de joden, maar iedereen ziet God nu niet meer in die verschillen. Hij ziet gewoon iedereen zijn zonde. Ook de Jood, Palestijn, Nederland, Duitser, allemaal hetzelfde niveau. En hij heeft zijn leven als een rantsoen, een losprijs gekost voor die zonde. En het is getuigd. Pas bij Paulus, kijk waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Een leraar der heidenen in geloof en in waarheid. Dus terug naar Efeze. Efeze. Begenadigd. Dus hij heeft, kijk, tot prijs de heerlijkheid zijn en genade, door welke hij ons begenadigd heeft. Door welke? Door de heerlijkheid van zijn genade. Door die genade heeft hij ons begenadigd. Heeft hij ons acceptabel gemaakt. Hij heeft ons compleet gemaakt. Hij heeft ons aangenaam gemaakt. Ja? Een lieflijke reuk waren die offers. Ja? Omdat, nou ja, ik weet niet, verbrand vlees op een altaar denk ik. Ik weet niet of dat zo lekker ruikt. Maar het ging natuurlijk meer de lieflijke reuk bij degene die dat in het geloof hebben geofferd. En nu zijn wij ook die lieflijke. Christus is de lieflijke reuk. En wij zijn in hem. Want hij heeft zijn leven geofferd op dat altaar op Golgotha. En dat was een lieflijke reuk, aangenaam voor God. Want dat is een volmaakt offer. En wij zijn in hem. Dus wij zijn een lieflijke reuk. De geur van Christus heeft Paulus het ook over. Dus alleen door hem, want er staat ook begenadigd, wat staat daar? In de geliefde. God kan niet mensen zomaar genadig zijn. Ja, God is liefde, dat hoort toch altijd? Ja, jij, ga je over de zonde praten? Nee, en over de hel? Nee. Begenadigd, hij is genadig, hij is liefdevol. Ja, maar hij is ook rechtvaardig. Dus het kruis, dat komt altijd bekijken. Hij heeft door zijn geest, heeft hij ons in het lichaam gedoopt. Dus wij zijn in het lichaam van Christus en dan zijn wij in de geliefde. Net zoals gaat de hemel open en de Heer Jezus wordt gedoopt en dan zegt hij, deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Dan zegt hij daar, Matthäus 3 vers 17, mijn geliefde zoon. Dat is toch wat? Als wij dus begenadigd zijn in de geliefde, dat hij zegt, in welke ik mijn welbehagen. Wie wil niet door God geliefd worden zijn? Wie wil niet dat hij van hem houdt? Dat hij dat kan zeggen, ik heb welbehagen in jou, Jan. Nou, voordat ik Christus kende, dan dacht ik juist niet. Ik moest heel veel dingen doen, omdat hij maar welbehagelijk voor mij zou zijn. Nu weet ik, wacht, hij ziet mij in mijn zoon. Ik weet niet of jullie ze hebben gezien met de zondagschool voor de kindertjes. Nou, ik heb Paulus dat gedaan. En het is voor de kinderen geleerd. Het is zo mooi. En dan zie je hoe je dat hoesje erin schuift. Hoe dat aanschouwelijk gemaakt wordt. Eerst zag hij natuurlijk Adam. En nu ziet hij ons niet meer in Adam, maar in Christus. In de geliefde. Nou, dat kan dus niet zonder Golgotha. Nou, vers 7. Dat is ook zo'n geweldige tekst. In welke wij, dat is ook een geestelijke zegening. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. In overeenstemming van de rijkdom van zijn genade. Ja, weet je waarom? Hij is zo rijk, die genade, die is onuitputtelijk. Elke zondaar kan vergeven worden. En wij zeggen natuurlijk altijd, ja, als Hitler nou op het laatste moment had geloofd, dan had hij ook gered geweest. Maar nou, Hitler was natuurlijk iemand die heeft aan het hoofd gestaan. Hij heeft zelf nooit in die kamp, hij heeft ook wel zijn tegenstanders een haak op laten hangen toen in Berlijn. aan vleeszaken. Maar er zijn mensen die hebben het ook allemaal eigenhandig gedaan in die concentratiekampen en zo. Dat is verschrikkelijk geweest allemaal. En dan zie je toch de rijkdom van zijn genade. Dat iedere zondaar wat hij ook gedaan heeft. Want in de kern zijn we allemaal gelijk. Want Paulus zegt, alle mensen zijn zondaren. En het is ook maar een beetje, waar ben je opgegroeid? Ben ik in een achterbuurt opgegroeid en ik ben alleen maar met zonnige dingen opgegroeid? Of ben ik in een veilige omgeving opgegroeid? Wat voor ouders heb ik gehad? Dus kijk niet naar de buitenkant, God kijkt naar het hart. En dan ziet hij gewoon een zondaar die geliefd wil worden. En die wil gerespecteerd, die wil geëerd worden, die wil geaccepteerd worden. En dat kan je allemaal krijgen van de schepper van de hemel en aarde. Als je zijn zoon aanneemt. En dat kan alleen maar als hij jouw zonde kan vergeven. Nou, dan heeft hij dat ook voor jou weggenomen. Dat hoef je ook niet zelf te doen. Want dat heb ik al voor jou gedaan. De vergeving. We hebben de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de misdaad. We gaan niet heen, maar in Colossenzen 1 vers 14 staat. De vergeving der zonden. Dan denk je, hé, zonden. Dan zegt toch, zonde is het doel missen. Een ander woord. Nou, misdaden, wat is dat? Een daad die mis is. Een daad die dus niet het goede heeft gedaan, maar mis is, fout doet. Misdaden, de zonde. En dat is maar op één manier, door zijn bloed. En we hebben het. En het is een geestelijke zegening. Want kijk hier met mij in Jesaja 59. Dat is een geweldige zegening van dit evangelie, dat je dat mag weten. Dat je het hebt. Jesaja 59. Vers 2. Maar ik weet, dit geldt voor Israël. Dat weet ik. Maar let op. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen, Jesaja 59 vers 2. Een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. Tussen Israël en tussen mij, God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. Hij wil niet naar jullie luisteren, zegt tegen Israël. Maar dat geldt ook voor elke ongelovige zondaar die op deze aarde loopt, hoor. Uw handen zijn vol bloed, en nou, dat kan je ze lezen in vers 7. Dat gaat over de religieuze mensen. Nou, die zijn er ook volop in deze wereld. Die zie je, die broeder Basiliscus eieren, slangen eieren uit. En zij weven spinnenwebben die van hun eieren eet moet sterven. En als het in stukken gedrukt wordt, er best een adder uit. Dus wat ze ook produceren, de adder, dat is natuurlijk geen positief iets. Je kan beter bij het lam horen als bij de adder, bij de slang. Hun webben deugen niet, hun tot kleden. Zie je, dat is wat Adam ook deed, zichzelf bekleden. Waarmee? Zij zullen zichzelf niet kunnen dekken met hun werken. Hun werken zijn werken der ongerechtigheid. En een maaksel des vrezels is in hun harten. En hier zie je ook dat Paulus dat ook aanhaalt. Dit is aan Israël geschreven. Maar kijk in vers 7. Dat is wat Paulus aanhaalt en het ook op ons toepast. Hun voeten lopen tot het kwade, zijn haast om onschuldig te bloed te vergieten. Hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid. Verstoring en verbreking is op hun banen. De weg des vredes kennen zij niet en er is geen recht in hun gangen. Enzovoort. Dus dat is wel over Israël. Maar je ziet hier, de heiden is net zo erg, hoor. En je ziet ook in vers 8, die daarop gaat, die kent de vrede niet. Nou, enzovoort. En dan zie je in vers 12, want onze overtredingen zijn vele voor u en onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons en onze ongerechtigheden, die kennen wij. En hier ook, Israël was natuurlijk het volk van God. Dus dat is dat hoorde een geloof vol te zijn en met de wet, maar het overtreden en het liegen tegen de Here. Zie je het? Overtreden, het liegen tegen de Here, enzovoort, enzovoort. Dus dat is de situatie van het volk van Israël toen. Maar dat is ook bij ons. Want kijk, Romeinen vers 12 leert dat door één zonde is de zonde. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En daardoor door alle mensen. We hebben allemaal ingezonden. We zijn allemaal in Adam. Ja. Allemaal. Dus ja. Kijk bij mij even in Johannes 8 vers 34. Johannes 8 vers 34. Ik heb er eigenlijk net al een beetje over gesproken. Over de slaaf. Het slaaf zijn. En dan zie je in Johannes 8 vers 34. Nee, Johannes 8 vers. Even kijken. Waar zit ik? 34. Oh, ik zit verkeerd hier. Wat zegt hij daar? Jezus antwoordde hun: voorwaar, zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht de zonde. Dus iedereen die zondigt, is een dienstknecht van de zonde. Dat wil zeggen, dienstknecht, daar sta je altijd onder een heer. Dus de zonde is in dit geval jouw heer. En jij doet zonde, want dat moet je gewoon doen. Je kan gewoon niet anders. Al zijn je werken nog zo goed, je bent een dienstknecht van de zonde. We weten allemaal dat wij zondaren zijn. En ik vind het wel mooi om even heen te gaan met jullie. Het is weer even naar de Spreuken toe. Maar dat is dus het probleem van de mens. He, omdat wij zijn zondaren. Ik heb het van de week ook weer aan iemand mogen vertellen. Terwijl ik aan het werk was. En het is een geweldige boodschap als je dat kan vertellen aan de mensen. Dat zij allemaal die vergeving kunnen krijgen. Want kijk, Spreuken 13 vers 8. Zeg ik dat nou goed? Ja. Spreuken 13 vers 8. Het rantsoen van ieder ziel is zijn rijkdom, maar de arme hoort de schelden niet. Wat staat daar? Kijk, als jij rijk bent, je weet, als mensen ontvoerd worden, ontvoeren ze toch nooit mensen die geen geld hebben, toch? Ontvoeren altijd mensen die rijk zijn. Heineken, Carranza, mensen die geld hebben. Want daar kunnen ze geld vragen. Dus voor hem in zijn leven is dat een prijs waar hij toch zijn vrijheid nog mee kan kopen, mocht hij gevangen genomen zijn. Maar een arme zal nooit om die reden bedreigd worden. Nee. Wat dat betreft kan je beter maar geen hele dure auto voor de deur hebben, of kan je beter maar niks hebben. Want dan zal je nooit, ja, daaraan blootgesteld worden in die zin. Dus ja, maar dat is een wijsheid van de Bijbel, dat dus het rantsoen van ieder ziel is zijn rijkdom. Maar goed, kan je dus je ziel daar ook mee vrijkopen met al je geld? En we weten natuurlijk allemaal, het antwoord is natuurlijk niets. Want kijk in Psalm 49, een paar bladzijden terug. Die tekst hebben we wel eens vaker genoemd. Psalm 49, vers 7. Nou, dan zien we het staan. 49, vers 7. Aangaande, kijk, degene die op hun goed vertrouwt. Dus denk nou even aan die rijkman, die rijkdom, ja, van daarnet. Nou ja, dat is zijn rantsoen, ja. Mocht er wat vaak, dan kan hij zich nog vrijkopen. Maar, en op de, die daarop vertrouwen, en op de veelheid huns rijkdoms roemen. Niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen niet kunnen geven. Hij kan zichzelf niet voor een losprijs van een ander geven, maar ook niet voor zichzelf. Dan hebben we het natuurlijk over je ziel. De prijs voor een mensenleven is namelijk veel te hoog. De verlossing van de ziel is te kostelijk. Het is gewoon onmogelijk dat jij jezelf kan vrijkopen, verlossen, of dat je het voor een ander doet. Want het vereist namelijk een mensenleven. Het vereist een volmaakt offer. En we zijn zondaren. Nou ja, weet je, dus ja, wat ben ik dan waard als ik zo kijk? Als ik met mijn geld geen kant op kan, ik kan mijn ziel niet verlossen, ik heb vergeving van zonde nodig. Dus geld heb ik niks. Dus wat ben ik dan waard? Nou, ik keek het eventjes. Ik heb het al eerder iets over gezegd. Wat zijn wij dan waard? Dat ging ik eens even opzoeken. Ik had wel eens gehoord qua mineralen en zo, hoe wij in elkaar zitten, wat wij waard zijn. Maar toen belandde ik op allemaal sites. Die gingen allemaal over donoren. Een nier, zoveel €100. Wat heb je nog meer wat je kan transporteren, wat je kan doneren? Daar zijn allemaal bedragen voor. Daar wordt ook illegaal in gehandeld. Nou, dan kan je nog, dan ben je nog wel misschien een paar duizend euro waard in die zin. Maar ja, dan kom je ook niet mee in de hemel. Maar als je alleen puur naar mijn eigen lichaam kijkt, wat is mijn lichaam dan waard? Nou kijk, ons lichaam bestaat, gewicht van een volwassene bestaat voor ongeveer 60% uit water. Dus dat is ongeveer 45 liter. Dus ik weeg, nou ja, ik weeg, even kijken, dat is bij een lichaamsgewicht van 75 kilo. Nou, ik weeg ruim 80, dat mag je best weten. Maar dat betekent, als ik voor 70%, 60% uit water bestaan, dat ik dus 5 emmers water waard ben. Een emmer is 10 kilo, dus dat is ongeveer 50 kilo water. Nou, wat kost water? Als wij een heel zwembad vol gooien, dan gooi je voor een paar euro's gooi je het heel zwembad vol. Dus ja, dan denk je, nou, ik ben eigenlijk, wat dat betreft, ben ik niet veel waard. Wel interessant, want, ja, het heeft niks mee te maken hier, maar ik vind het leuk om te lezen. Pasgeborenen bestaan zelfs voor meer dan 75% uit water. Wat neerkomt op 3,5 liter voor een dreumes van 5 kilo. Dus die bestaat voor voor 3,5 liter uit water. Dus 60-70% bestaan uit water. En als je ouder wordt, dan gaat het afnemen naar 50%. Maar als je nog verder gaat kijken, wij bestaan uit stikstof, calcium, fosfor, dat zijn basale bouwstenen. Die zijn allemaal nodig voor het opbouwen van eiwitten, botten en het DNA. En er zijn veel elementen die komen in hele kleine hoeveelheden voor. Dus wij bestaan uit 65% uit zuurstof, dat zit in alle stoffen bijna. 18% uit koolstof, zit ook bijna in alle stoffen. 10% waterstof. 3% stikstof. Wij kunnen helemaal niet zonder stikstof, wisten jullie dat? Je kan niet zonder stikstof. Wij bestaan voor 3% uit stikstof, dat zijn eiwit en DNA. 1,5% fosfor en 0,35% calcium. Dat is voor je botten, tanden en het bloed. Kan ik dat in waarde uitdrukken? Dat is ook niet veel. En als ik kijk naar de atomaire samenstelling, maar ik ga het niet allemaal lezen hoor. Dat is waterstof, zuurstof, koolstof, stikstof, calcium. Maar moleculair bestaan wij ook bijvoorbeeld uit 90% lipiden. Heb je daar wel eens van gehoord? Dat zijn de vettige stoffen zoals, die kennen we allemaal wel. Hoe heet dat nou weer? B-cel, daar denk ik wel gelijk aan.
Hoe heet dat?
Cholesterol, ja, dat is ook een vettig iets. Voor 90%, voor 15% proteïne en 5,3% mineralen. Hey, die zijn geld waard, toch? Mineralen. 5%. En er zijn nog meer elementen. Fosfor, kalium, zwavel, natrium, chloor, magnesium. Terwijl er ook sporen zijn van tientallen elementen. Nou, dat is allemaal heel klein. Dus ja, ik zelf, mijn rijkdom heb ik niks aan. Mijn lichaam, wat ben ik waard? Nou ja, ik ben misschien 20, 30, 40 euro waard totaal. Maar ik kan mezelf dus niet verlossen. En dan zie je de kostbare prijs. Want dat is wel een hele hoge prijs, namelijk het bloed van de Heer Jezus. Zoals in Filippenzen ook laat zien, hij heeft zichzelf gegeven. Hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten, is naar de aarde gekomen, is aan de mensen gelijk geworden. En hij is de dood des kruises gegaan. We hebben gezien met Pasen wat een kruisiging inhield. Hè? Dat is de straf voor de meest verachtelijke misdadiger, de zwaarste straf die er is. Het is vreselijk. En die is die gegaan. Dus zoveel ben ik dus waard. Denk ik, wauw, dat is ook wat. En het is jammer dat heel veel mensen dat niet zien. Want als ze zien wat men nu allemaal doet met corona. Ja, nogmaals, ik spreek hier geen oordeel verder over. Iedereen moet voor zichzelf. Maar je ziet wat er nu aan miljarden allemaal geïnvesteerd wordt. Nou, wereldwijd, maar als we even naar Nederland kijken. Wat is het? 25, 30 miljard. Om ja, zoveel mensen natuurlijk toch proberen in leven te houden. Ja? En daar doet men alles voor, toch? Om in leven te alles. Maar je krijgt er geen eeuwig leven door. Dat is een heel simpel iets. Dat is gewoon door het bloed van de Heer Jezus. Maar het is wel de allerhoogste prijs die hij betaald heeft. Ja. We hebben het net gelezen. Hij heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen. Voor wie? Voor ons allemaal. En kijk, we zijn gekocht met een prijs. 1 Korinther 6 vers 20. 1 Korinther 6 vers 20. Want gij zijt duur gekocht. Daarom. Het is goedkoop, genade. Want het is om niet. Maar het is wel een hele dure prijs geweest. Gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En in uw geest welke goden zijn. 1 Korinther 6 vers 20. Wij zijn duur gekocht. Ja, inderdaad. Het was de prijs. De prijs, weet ik nog. Het kruis. Is de prijs, de opstanding is het bewijs. Het kruis, daar gaat het om. Daar is het allemaal gebeurd. Ik ben gekocht met de allerhoogste prijs door zijn bloed. En Efeze 1 vers 6 zegt, in welke wij hebben de verlossing. Het is een eenmalig iets. Het is vandaag moederdag, dus ik heb ook wat gekocht voor mijn vrouw, de moeder van mijn kinderen. En ik heb dat gekocht. Het cadeau staat daar op tafel. En dat is niet meer van degene waar ik het van gekocht heb. Het is nu van mij. Van Paulus. Voor altijd. Voor altijd. En zo is het ook met de prijs. Het bloed van Christus heeft ons voor altijd gekocht. Nou, naar de volgende vers 11 nog even. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen. Desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Hier spreekt hij, wij zijn een erfdeel geworden. Dat wil zeggen, wij hebben een erfdeel gekregen. Dus net zoals Israël kwam het land binnen en dat land werd in 12 stukken verdeeld. En ze kregen allemaal een erfdeel. Elke stam kreeg een erfdeel. Zo hebben wij ook een erfenis, een erfdeel. We zijn zelf een erfdeel, hij heeft ons verworven, maar wij hebben ook een erfdeel gekregen in de hemel, want daar zijn wij gezet. Wij zijn mede-erfgenamen met Christus. Hebreeën 1 vers 2, laat duidelijk. Waarom zit trouwens een geestelijke zegening, erfdeel? Nou, ik zei net, als je goed geluisterd hebt, ik had het net over Israël, dat was hier op aarde. Nou, dat is een zegening, toch? Als in Israël kwamen, het beloofde land, dan zouden zij dat land krijgen. En dat zou overvloeien van melk en honing. En ze zouden door God beschermd worden. Hij zou bij hun gaan wonen. Wat wil je nog meer? Nou, wij hebben dat geestelijk. Dus dat is een geestelijke zegening. Gewoon door het geloof krijg ik dat. Heeft hij mij dat gegeven? In Christus heb ik dat gekregen. Ja, ik ben in hem uitverkoren. Ik deel in de uitverkiezing. Hij is een zoon. Ik ben een zoon van God. Ik ben een erfgenaam. Christus de erfgenaam. Zegt Hebreeën 1 vers 2. Een erfgenaam geworden van alles wat in de hemel en op de aarde is. Maar wij delen in die erfenis die waar is? In de hemel. Dat is mijn erfdeel. Dat is toch bijzonder als je dat leest. Dat we dat hebben gekregen. Wij zijn mede-erfgenamen in de hemel. En daarom is dit een geestelijke zegening. Daarom weet ik ook. Ik ga niet met Christus terug naar deze aarde. Om daar te gaan regeren. Uitgesloten. Er is straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zoals we op woensdagavond ook geleerd en gezien weer hebben. En wij maken deel van die erfenis in een nieuwe hemel. We gaan naar de... Dat is de toekomst. Daar zien we ook naar uit. Dan gaan we met hem, gaan we daar ook regeren. Nou, vers 13 nog. In welke gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk evangelie, zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest de belofte. Zijt. Het is gebeurd. Het is eenmalig gebeurd. Kijk ook in 4 vers 30, dan zie je het ook. Wat staat daar? Ja, een bedroefde Heilige Geest niet, Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Ik ben met de Heilige Geest verzegeld en ik ben door de Heilige Geest verzegeld. Dus met, dat is het zegel, ik denk aan een envelop, die brief doe je erin, dan die lijm rond, nou, je likt hem en dan plak je hem dicht. Dat is het zegel, verzegeld. Of vroeger deze zo'n zegel erop, kan je niet openmaken. En het is de Heilige Geest die het heeft gedaan. Door de Heilige Geest met. Hoe lang? Tot de dag der verlossing. Dit is ook weer een geestelijke zegening. Ja? Tot de dag der verlossing. Als wij worden gehaald. Dat hij ons komt halen. Of dat wij sterven. En we gaan naar de Heer toe. Naar onze plek. En die verzegeling, dat is dus onze garantie. Ja? Kijk, bij Israël zou je zien. Als zij gaan geloven. Wat gebeurt er dan? Dan zie je, krijg je de Heilige Geest. Maar dan zie je ook tekenen, wonderen. En ze moeten gedoopt worden met water. Wij niet. Wij geloven. En God gaat gelijk zijn Heilige Geest geven aan ons. Dat gebeurt gewoon. Dat is gewoon geestelijk. Is dat gebeurd. Mijn schoonzoon die stond daar. Hè, en die is op die plek is hij gelovig geworden. Toen hij zei dat hij geloofde. Christus die voor zijn zonde is opgestaan. Nou, ik zag niks gebeuren. Er ging geen duif als een geest op zijn hoofd. Hij ging niet in tongen spreken. Hij bleef gewoon wie hij was. Maar er is wel gebeurd van binnen iets, ja. Hij is nog steeds in onze gemeente en is gelovig geworden. Dus dat is gewoon een geestelijk iets wat er gebeurt. En je wordt bevestigd daarin. Als je dat hier leest, dan weet je wat er gebeurt. Want ik wist ook niet hoor, deze tekst toen ik ging geloven. Ik had er nog nooit van gehoord. En toen ging ik dit lezen, toen begreep ik, dat is toen gebeurd. Toen die man tegen mij zei, geloof je dat hij stierf voor je zon is opstaan. Ja, dat moest ik. Ik kon het niet zien, ik kon het niet horen. Ik moest het lezen en toen wist ik, dat is gebeurd. Ik ervoer het natuurlijk ook wel. Maar wat er nou precies gebeurd was, dat wist ik omdat ik dit in de Bijbel las. Nou, we gaan afsluiten. De zegeling, verzegeling en zegel, dat bevat drie elementen. Het is een transactie die gedaan is. Het staat ook zijt, hè, niet het wordt. Het is gebeurd. Het betekent, ik ben een eigendom. Dat zie je in het volgende vers ook, ja. Het is een onderpand van onze erfenis. Die erfenis staat vast. En ik heb zekerheid. Het is een van de teksten die natuurlijk door genadegelovigen heel veel gebruikt wordt om te laten zien, kijk, ik ben zijn eigendom. Het is gebeurd. Ik ben duur gekocht. Ik ben zijn eigendom. Het bewijs daarvan is ook dat ik de Heilige Geest heb ontvangen. En het is voor altijd niemand. Want het is namelijk, kan het afnemen. Het is namelijk tot de dag der verlossing is dat gebeurd. Het is ook nadat gij geloofd hebt, zie je ook in dat vers staan. Nadat gij geloofd hebt, ben je verzegeld. Dus nogmaals, dat moet je lezen. En dan weet je, dit is mijn zegening. Geweldig. En afsluitend, als je daaraan denkt. Bijvoorbeeld met... In openbaring waar we op woensdagavond mee bezig zijn. Wordt Satan wordt toch... Als het koninkrijk begint, hè. Openbaring 20 vers 3. Dan wordt hij toch gepakt. En waar wordt hij dan ingegooid? In de afgrond, toch? En dan wordt het deksel gesloten. En daar staat daar, dan wordt dat... Die put, die wordt verzegeld door die engel van God. Wordt verzegeld door God. En hij kan er 1000 jaar niet uit. Dus als Satan dat zegel niet kan verbreken... En dat kon hij niet, want hij wordt namelijk losgelaten na 1000 jaar. Is een prachtig beeld. Niemand kan het zegel ongedaan maken. Satan kan het zegel niet ongedaan maken toen de tijd, maar dat kan hij nu ook niet. En er is geen mens en niemand die dat kan. Daarom is dat zegel zo'n heerlijke geestelijke zegening. Maar dat weet ik alleen vanuit geloof, omdat ik de tekst in de Bijbel ken. Dus daarom wordt vervuld met het woord van God. Dat je deze teksten in je hoofd hebt. Mocht er twijfel zijn, is dit de tekst die jou die zekerheid geeft. Niets en niemand kan mij scheiden van de liefde van God. Vader, wil u danken, Vader, dat uw woord duidelijk en helder is. Dat we er meer en meer van mogen begrijpen. En we zijn dankbaar voor al die geestelijke zegeningen, Vader. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, we gaan even 10 minuutjes eruit. En dan zijn we zo meteen weer bij jullie terug na de koffie. Stop.